Eén mededeling, gemeente, dat is dat de catechismusprediking deze avond zal plaatsvinden. Ik heb de diensten omgewisseld, ook in verband met het feit dat er deze morgen rouwdragers in ons midden zijn. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 39, de versen 3 en 5. Dat is Psalm 39, de versen 3 en 5. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En het vijfde vers, nu dan. O Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. 3 en 5 van Psalm 39. We willen nu eerst luisteren naar het lezen van de wet des Heren en daarna zingen we uit Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het vierde hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. We beginnen bij het eerste vers tot en met het elfde vers. Matteüs 4, vers 1 tot en met 11 is onze schriftlezing. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 67ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Matteüs 4. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: Indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: Er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Het woord van God wat we deze morgen willen overdenken is de derde verzoeking van de Heere Jezus. En deze derde verzoeking vindt u in de versen 8 tot en met 11 uit dit vierde hoofdstuk van Matteüs. Matteüs 4, vers 8 tot en met 11 is onze tekst. En we lezen het woord van God in onze tekst. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, Gij die een God van genade en van ontferming zijt. Wij buigen ons neer voor U aan het begin van deze zondag, deze rustdag die U ons hebt geschonken. We buigen ons neer om van U te vragen of U ons op deze dag wilt zegenen. Och Heere, geef thans Uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. We bidden U, Heere, wil U met ons zijn in alle omstandigheden die U bekend zijn. Want U weet hoe we naar de kerk gekomen zijn. Er is onder ons een familie die in rouw is en deze week stond bij het geopende graf van een lieve moeder en grootmoeder. En we willen hen bijzonder aan het begin van deze dienst aan U opdragen. En van U smeken, Heere, nu ze deze week in rouw gedompeld zijn en ze, een lieve moeder, onze zuster Knapen, door de dood zagen weggenomen, dat er in de kring van de familie de kracht en de troost mag zijn die alleen door U geschonken kan worden. Wilt U hem bijstaan? En wilt U ook, nu deze lege plaats gekomen is, deze lege plaats vervullen? Wil U onder de kinderen, kleinkinderen, Uw kracht en Uw hulp schenken? Maar bovenal vragen we van U of U in het midden van de familiekring, maar ook onder ons, deze roepstem die geklonken heeft en tot ons gekomen is, wilt heiligen aan onze harten, dat uit dit sterven nog leven geboren mag worden. Dat we het zien mogen hoe nodig het is. Dat we U zoeken in deze tijd die het heden van de genade is. In de dag der zaligheid. Heere, bind dat op het hart van ons allen. Bind het ook op het hart van deze familie. We smeken U, Heere, wil U aan allen gedenken die korter of langere tijd geleden met rouw en het verlies van iemand die hun lief was in aanraking kwamen. Heere, wil U hen sterken. Wees met weduwe, weduwnaars, hun die een vader, een moeder door de dood verloren, hun die een kind naar het graf moesten brengen. Heere, u weet wat soms na lange tijd er nog aan verdriet en pijn kan zijn. Wil u kracht en wil u sterkte geven. We bidden u ook voor allen die ziek zijn. Of u aan hen wil denken. Er zijn er onder ons die met zorgen lopen. Zorgen over hun eigen gezondheid. Of ook over de gezondheid van iemand uit de kring van hun familie. We bidden van u, Heere, wil u in alle omstandigheden, ook wanneer er zorgen zijn en ziekte is, uw hulp en uw kracht betonen. We dragen Ria van der Baan aan u op, die in het ziekenhuis ligt. Heere, wil u geven dat ze herstellen mag, en dat, kon het zijn, de tijd in het ziekenhuis niet te lang hoeft te duren. Wil u ook geven dat er middelen mogen zijn en wegen voor haar herstel. Wees u met haar in uw gunst en genade. We dragen ook zuster Sluide Bakker aan u op, die deze komende week een operatie heeft te ondergaan. Heere, wil u met haar gaan, ook wanneer ze deze week naar het ziekenhuis zal moeten. En wil u de hand van de dokter besturen en alles zo maken dat alles goed mag zijn. Wil u haar sterken en gedenken en bovenal ook in deze omstandigheden in uw gunst op haar neerzien. We denken ook aan zuster Hollaar, die eveneens deze week voor een operatie staat. Wil u haar nabij zijn, Heere? Wil u haar gedenken wanneer ze naar het ziekenhuis zal gaan? Wil u de zorgen wegnemen en de zorgen beschamen? En laat het zo mogen zijn dat alles goed mag gaan. Zegen haar en haar man in uw gunst. Ook onze bejaarde zuster Roos van der Jacht, die nog steeds in het ziekenhuis is, willen we aan u opdragen. En nu de krachten minder worden en het soms moeilijk is, bidden we van u, wil u in genade op haar neerzien en haar niet begeven en niet verlaten in uw gunst. Heere, doe dat uit genade. We willen ook uw naam dankzeggen dat u in een gezin uit ons midden kinderzegen en oudervreugde hebt willen schenken. U hebt de familie Rademaker willen verblijden door hun een welgeschapen zoontje toe te vertrouwen. We willen uw naam daarvoor dankzeggen, Heere. En van u smeken of u deze jonge ouders met hun kinderen wilt gedenken. Geef dat deze ouders de kracht, de wijsheid en de genade mogen ontvangen om hun kinderen voor te gaan in de wegen van u. En wil u ook de kinderen gedenken, ook dit jongste kind dat pas geboren is. Laat het mogen opgroeien en u leren kennen door de genade van de bekering en van de wedergeboorte. Wil u aan alle kinderen gedenken, aan de hele kleine kinderen die nog thuis zijn. Wees u met onze jonge mensen. Wil u onder ons en onze kinderen wonen en werken met uw genade en met uw geest. En wanneer we alle dingen uit de gemeente voor u neerleggen en onze harten voor u uit mogen storten deze morgen, bidden we, Heere, wil u alles wat we genoemd hebben vanmorgen, maar ook op de vele ongenoemde dingen, de verborgen moeite, noden neerzien en ons in voorspoed of tegenspoed, wanneer we veel zegeningen mochten ontvangen of wanneer er moeite en zorgen in ons leven zijn. U weet het, leer ons naar u te vluchten, op u te hopen, leer ons u te kennen. Heere, wil dat ook doen wanneer we vanmorgen luisteren naar uw woord. Want u wil toch door de dwaasheid van de prediking harten verbreken en zondaren wijzen op dat ene nodige. Geef wanneer we vanmorgen gewaarschuwd worden voor de macht van de vorst der duisternis. Maar ook gewezen worden op die ene die de machten der duisternis heeft overwonnen. Dat we die ene, die grote koning, de Heere Jezus Christus, mogen nodig krijgen voor ons eigen hart en leven. Leer ons, Heere, om als verloren zondaren, schuldig, doemwaardig in onszelf, te vluchten tot hem, bij wie kracht en genade is, bij wie uitkomst is, zelfs voor de grootste nood van ons leven. Heere, laat Hij ook vanmorgen in de prediking van uw woord mogen schitteren in al zijn glorie, in al zijn schoonheid, in al zijn liefde, in al zijn profetische bediening. Heere, ontferm u over ons en zie ons niet aan in onszelf, maar zoek ons op in deze ene koning, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit de tweede psalm, het derde, het vierde en het zesde vers. Terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 2, de versen 3, 4 en 6. Durft gij bestaan te twisten met mijn macht? Het vierde vers, en ik die vorst met zoveel macht bedeeld. En het zesde, vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Tweede psalm, de versen 3, 4 en 6. Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 103, het 11e vers. Looft, looft de Heere, gij zijn legerscharen, wie er lust het is op zijn wenk te staren. Dat hemel, aarde en zee, en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijn naam en grote deugden eren. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Dat is het 11e vers van Psalm 103, wat we zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, De zonde en het kwaad wordt in de Bijbel vaak de werken van de duisternis genoemd. Dat gebeurt om verschillende redenen. Een van de redenen waarom zonde een werk van de duisternis genoemd wordt, is zeker dit. Dat wij mensen de neiging hebben om onze zonde te verdonkeren, te verdoezelen. Als we iets verkeerd gedaan hebben, willen we het niet weten. Er zijn zelfs mensen waarvan wij zeggen dat ze een dubbel leven leiden. Die een bepaald gebied van hun leven verborgen houden. Of zoals het ook gezegd wordt, er zijn mensen die eigenlijk een masker voor hebben. Die het diepste niet willen laten zien. Ook dat kan allerlei redenen hebben. Maar zeker ook deze reden. Dat ze iets verkeerds, iets donkers in hun leven niet willen laten weten. Zonde, het verkeerde. We proberen het weg te duwen. Daarom heten het ook in de Bijbel werken van de duisternis. En wat waar is van ons mensen, is in versterkte mate waar van de vorst der duisternis. Satan, de duivel, wordt in de Bijbel de vorst der duisternis genoemd. En dat betekent ook dat hij zijn werken in het donker, in het duister verricht. Listig. Hij probeert zich te verbergen. Hij heeft allerlei maskers voor. Paradijs kwam hij als een slang. Soms komt hij, zegt de apostel Paulus, in de gedaante van een engel des lichts. Juist achter allerlei maskers probeert Satan zich listig te verbergen en probeert hij zijn werk te doen. Maar als hij zijn maskers afwerpt, als hij werkelijk laat zien waar het hem om begonnen is, dan is hij op zijn gevaarlijkst. Dat zien we ook hier in deze derde verzoeking van de Heer Jezus Christus, waarin Satan bijna bruut alle maskers afwerpt en letterlijk zegt waar het hem om begonnen is. Dan is Satan het gevaarlijkst. Dan laat hij ook het diepst van zijn duister binnenste zien. We hopen dat te zien wanneer we nadenken over de derde verzoeking van de Heer Jezus. Dat is het thema van deze derde preek over dit schriftgedeelte. En daarin wordt in de eerste plaats het diepste bedoelen van Satan ontmaskerd. En ten tweede het diepste geheim van de Heere onthuld. De derde verzoeking van de Heere Jezus, daarin wordt ten eerste het diepste bedoelen van Satan ontmaskerd. En ten tweede het diepste geheim van de Heere onthuld. We hebben het samen gelezen in deze derde verzoeking. Neemt de Satan de Heere Jezus mee naar een hoge berg. Zoals we de vorige week al zagen, dat kan moeilijk betekenen dat de duivel de Heere Jezus letterlijk, lichamelijk meenam naar die berg. Het is moeilijk voor te stellen dat Satan een gedaante van een mens aannam en met de Heere Jezus Christus weer uit de tempel, uit Jeruzalem wandelde naar een hoge berg buiten Jeruzalem. Bovendien, welke berg buiten Jeruzalem of waar dan ook in deze wereld zou hoog genoeg zijn om al de koninkrijken van deze aarde te tonen? Daarom zullen we het ons zo voor moeten stellen dat de duivel de Heere Jezus Christus in de geest naar deze berg bracht. Dat is in een visioen. In die richting dacht ook Calvijn al bij de uitleg van dit schriftgedeelte. En opnieuw krijgen we hier een geweldige indruk van de ontzaglijke macht van Satan. Hij heeft de macht om de Heer Jezus Christus in een visioen op een berg te brengen en alle koninkrijken van de aarde te tonen. Aan het eind van het leven van Mozes lezen we dat Mozes op Gods bevel de berg Nebo moest beklimmen. En op de top van die berg liet de Heere aan Mozes het beloofde land zien. Van het verre noorden tot het diepe zuiden. Van het westen aan de zee tot het oosten de woestijn. Dat heeft de Heere op die berg aan Mozes laten zien. Maar in deze verzoeking doet de Satan iets wat nog veel opzienbarender is. In één ogenblik, zegt de evangelist Lucas, toont Satan in dit visioen niet slechts het land van Kanaan, maar toont Satan aan de Heere Jezus al de koninkrijken der aarde en hun heerlijkheid. Alle koninkrijken van deze wereld met hun heerlijkheid en pracht ontvouwen zich dus in een ogenblik als in een panorama aan de Heere Jezus Christus. Wat een geweldige macht moet de vorst der duisternis bezitten om dit te kunnen doen. Wel, als Satan dit aan de Heere Jezus heeft laten zien, begint hij te spreken. En als hij deze derde verzoeking begint te spreken, dan valt ons op dat zijn toon heel verschillend is met de vorige verzoekingen. Deze keer begint de duivel niet met indien ge Gods zoon zijt. Hij komt nu ook niet met een verzoek of met een eis. Zeg dat deze stenen broden worden of werp u van deze hoogte van de tempel af. Nee, dit keer komt Satan niet met een verzoek. Dit keer wil hij iets geven. En wat hij wil geven is bepaald niet gering. Zijn gift is een koninklijke gift, zouden wij zeggen. Het zijn al de koninkrijken der aarde die de Heere Jezus Christus zojuist gezien heeft, die wil hij aan hem geven. Al deze machtige koninkrijken, al deze rijkdommen wil ik aan u geven. Dat zegt Satan tot de Heere Jezus Christus. En als we hem deze woorden horen zeggen, dan komt inderdaad de vraag bij ons boven: kon de duivel nu werkelijk al deze koninkrijken weggeven? Is hij de bezitter van deze wereld en van de koninkrijken der aarde? Er staat toch in de Bijbel herhaaldelijk dat de aarde des Heren is en de volheid van de aarde. Koninkrijken worden toch geregeerd bij de gratie Gods? Koningen heersen toch onder de Heren en door de Heren? De Heere is toch zelf de eigenaar van zijn schepping, ook van de koninkrijken van de aarde. Hoe kan Satan dan doen alsof hij de eigenaar is die deze wereld weg kan geven? Is dat geen pure grootspraak? Wel, zo eenvoudig ligt het niet, gemeente. Want dan is het zeker waar dat God als de schepper van hemel en aarde de wettige eigenaar is van deze wereld. Satan heeft macht over deze wereld gekregen. Hij heeft deze wereld zo gezegd aan God ontroofd. Deze wereld, de koninkrijken van de aarde, wij allen zijn van nature onder de macht van Satan gekomen. Dat is het verschrikkelijk gevolg van onze zonde, van onze diepe val in het paradijs. Toen zijn we onder de macht van Satan gekomen, is deze wereld onder de macht van Satan gekomen. En daarom wordt Satan ook niet voor niets genoemd de overste van deze wereld. Overste van de macht der lucht. Ook al is en blijft de aarde het eigendom van God de Schepper, toch is ze onder de heerschappij en de macht van Satan gekomen. Het is allebei waar. Eigendom van God, geschapen door God, maar onder de macht van de vorst der duisternis, dat is deze wereld geworden. We kunnen dat misschien duidelijk maken met een beeld, overigens een zwak beeld, want ieder beeld gaat ook hier mank. Dit beeld, stel u voor, een dief heeft een miljoen gulden gestolen van iemand die heel rijk is. Als hij dat gedaan heeft, dan is dat geld in het bezit gekomen van die dief. Hij is niet de wettige eigenaar, want hij heeft dat geld gestolen. Maar zolang als die dief niet gearresteerd is en het geld teruggegeven is, heeft die dief de macht om met dat geld te doen wat hij wil. Het is niet van hem, toch heeft hij het in zijn bezit. En hij kan ermee doen wat hij wil. Zo heeft de Satan als het ware als een dief aan God de aarde ontstolen. Hij heeft macht op deze aarde gekregen door de zonde, door onze schuld. En hij is de bezitter van deze aarde, ook al is hij niet de wettige eigenaar. En nu weet hij dat de Heer Jezus Christus als de grote Zoon van God gekomen is om de macht van Satan te breken, om zijn kerk te verlossen uit de banden van Satan. Hij weet dat de Heer Jezus Christus gekomen is om de macht van Satan hier op aarde stuk te breken. En het terug te brengen, het wettig bezit aan de Heere God. Wel zegt Satan hier in deze verzoeking, en dat maakt deze verzoeking zo ontzaglijk listig. Hij zegt, ik wil alles al teruggeven. Ik wil dat bezit wat ik van God geroofd heb. Al die koninkrijken der aarde, ik wil ze allemaal teruggeven. Dat kan heel gemakkelijk gebeuren. Als u alleen maar zich buigt, nedervallende mij de eer bewijst, mij zult aanbidden, dan zal ik al de koninkrijken van de aarde aan u geven. Hoort u wat Satan hier zegt? Hij zegt tegen de Heer Jezus, als u mij nedervallende zult aanbidden. Letterlijk staat er in de oorspronkelijke tekst, als u mij koninklijke, goddelijke eer zult bewijzen. Als u voor mij in het stof zult bukken en mij eren zult, goddelijke eer bewijzen zult, dan heb ik de hele aarde daar wel voor over. Dan geef ik alle koninkrijken. Dan sta ik al mijn macht vrijwillig af. Satan spiegelt hier de Heer Jezus Christus de makkelijke weg voor. Ik wil de aarde geven. U hoeft niet de weg van lijden en van sterven te gaan. Ik wil hem zo aan u schenken. Indien ge slechts voor mij neervalt en mij goddelijke eer bewijst. Dat moet toch wel een heel sterke verzoeking geweest zijn voor de Heere Jezus Christus. Die ook al was hij zonder zonde, toch een mens van gelijke bewegingen als u en ik was. Die wist dat hij een diepe lijdensweg moest gaan. Die wist dat hij aan het kruis zwaar en onuitsprekelijk zou lijden. Die wist dat de overwinning op Satan hem bloed zou kosten. Die wist dat hij zou worstelen in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Want die drinkbeker van Gods toorn die hij moest drinken, was een bittere drinkbeker. Toen schrok de Heer Jezus Christus in zijn menselijke zwakheid terug voor dat ontzaglijke, toen in die strijd in Gethsemane. En nu hem deze goedkope, deze gemakkelijke weg wordt aangeboden door de vorst der duisternis, zal hij ook nu bezwijken? Ach, we weten het, hij is niet bezweken. Hij is nooit bezweken. Ook hier antwoordt de Heer Jezus Christus de verzoeker en overwint hij hem, want hij wist het. Hij kon de aarde niet ontvangen, niet ontroven aan Satan, door met Satan een verbond te sluiten. Hij kon de aarde alleen terug ontvangen door Satan te overwinnen. Maar niettemin, de pijlen van deze verzoeking zijn scherp gewette pijlen. Als Satan hier de makkelijke weg aan de Heere Jezus Christus voorspiegelt. En ook hier wordt ons heel wat voorgehouden, waar we vanmorgen het nodige van kunnen leren. Wat wordt ons voorgehouden? Laat me zo enkele dingen noemen. De Heere Jezus Christus wordt hier voor de derde keer door Satan verzocht. En ook al zijn deze verzoekingen gericht op de Heere Jezus Christus zelf, laat ons zien dat Satan die Christus verzocht, ook mensen zal verzoeken. Als de Heere Jezus Christus, die God en mens was, die een volkomen mens was, bloot stond aan de verzoekingen van Satan, hoeveel te meer staan wij open voor de verzoekingen van de Satan. En we zien hier dat Satan, als hij verzoekt en poogt te verleiden, dat Satan het niet spoedig opgeeft. Als hij eenmaal op het pad van de verzoekingen gaat, dan is hij niet spoedig tevreden. Satan laat het niet bij een enkele verzoeking in de woestijn. Nee, daarop volgt een verzoeking op de tinnen van de tempel. En zelfs daarna nog een verzoeking die het meest openlijk is. De Bijbel laat het zien dat wij in velerlei verzoekingen vallen. Een verzoeking is niet zomaar iets wat eens een enkele keer plaatsvindt. Er zijn vele verzoekingen. En alle die de Heere mogen kennen door de genade van God, weten in hun leven van verzoekingen, sommige van heel veel verzoekingen. Er kunnen soms verschillende verzoekingen zijn, juist na hoogtepunten in het geestelijke leven. Zoals er bij de Heere Jezus Christus, na een hoogtepunt, de doop in de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon, het wordt van de hemel getuigd. Na een hoogtepunt, een geweldige verzoeking komt drievoudig, de vorst der duisternis zelf. Zo kan het ook in het leven van Gods kinderen zijn, dat juist na geestelijke hoogtijden, als u de Heere in gunst hebt mogen zien, als u de gunst van hem hebt mogen smaken, als u zijn nabijheid hebt mogen ervaren aan de avondmaalstafel, er kan soms zoveel op afkomen. En dan laat het duivel het vaak niet bij één verzoeking, dan komen ze vaak van alle kanten. U kan zo in de war raken, aangevochten, niet meer weten. Want Satan heeft niet één pijl op zijn boog. Hij heeft er vele. We zien ook dat Satan hier de Heere Jezus verzoekt. Op een manier die toch weer anders is dan in de vorige verzoekingen. En dit is de gevaarlijkste manier. Want Satan is het gevaarlijkst als hij iets gaat beloven. Als hij, want dat gebeurt hier toch, het dienen van hem, het buigen voor hem aantrekkelijk gaat maken. Dat is een van de oude listen van Satan. Dat hij gouden schatten belooft en het dienen van hem aantrekkelijk maakt. Dat was al het geval in het paradijs toen Eva bij de verboden boom stond. Ook toen heeft Satan door middel van die sprekende slang Eva iets voorgeschilderd, iets voorgespiegeld. Eigenlijk het dienen van hem aantrekkelijk gemaakt. Want Satan werkt altijd heel bijzonder in op de begeerten van de mens. Op zijn verlangen, zijn zondig verlangen. De apostel Jacobus heeft dat in het eerste hoofdstuk van zijn brief heel duidelijk onder woorden gebracht. Wanneer hij zegt dat een ieder mens verzocht wordt, als hij door zijn eigen begeerlijkheid verlokt wordt en afgetrokken wordt. En daarna zegt hij, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart de zonde. En de zonde volleindigd zijnde, baart de dood. Er is dus een keten. Eerst de begeerte. Dan de innerlijke toestemming. Dan de zonde. Dan de dood. En Satan als de listige, hij richt zich vooral op de verkeerde verlangens en de zondige begeerten die in ons hart wonen. Daar speelt hij op in. En hij doet dat door de dienst van Satan, zijn eigen dienst, aantrekkelijk te maken. Kniel toch voor mij, want het dienen van mij heeft grote loon. Dat is eigenlijk zijn boodschap. En daarin is Satan uiterst gevaarlijk wanneer hij beloven gaat. En wanneer hij alles wat bij hem te vinden is, als met een gouden glans overdekt. Zullen we dat zeker vandaag niet vergeten. Nu Satan ook in onze dagen rondgaat als een briesende leeuw, inspeelt op onze zondige verlangens. Het dienen van Satan aantrekkelijk gemaakt wordt. Dat kan op alle mogelijke manieren gebeuren. En op alle terreinen van het leven. Satan maakt voor jonge mensen de zonde aantrekkelijk door te zeggen, het hoeft allemaal niet zo benauwd en ouderwets. In deze wereld is toch veel te genieten. Dien mij. Veel aantrekkelijker dan in de kerk te zitten. Veel aantrekkelijker dan stipt te leven volgens het woord van God. Veel aantrekkelijker dan zo donker en somber te leven. Val voor mij neer. En dat kan op alle mogelijke manieren in ons jonge leven, maar ook als we ouder worden, zuigkracht uitgaan van de verzoeking van Satan, van de verleiding van deze wereld. Dien mij. Dat staat op alle soorten van advertenties waar mensen meegezogen worden naar de zonde. Onzedelijkheid. Dienst van duistere machten. Afwenden van God en van zijn dienst. Satan maakt zijn dienst aantrekkelijk. En in ons hart wonen boze begeerten. Woont de zonde. Satan weet op die begeerte in te spelen. Wie zal dan staande blijven? O, laten we niet gering denken van de verleiders, van de machten, die ons ook vandaag in zijn greep hebben. Want we zijn in de greep van Satan gekomen. Dat heeft de zonde gedaan. En de verleidingen van Satan brengen ons steeds verder in zijn greep, steeds meer in zijn macht. En dat brengt ons bij het volgende. Als Satan belooft, dan belooft hij nooit royaal. Want hij kan niet echt beloven. Iemand heeft het eens zo gezegd, Satan zegt wel dat hij geeft, maar hij kan niet geven. Hij neemt alleen maar. En dat is een heel diep woord. Satan zegt wel dat hij geeft, maar hij kan niet geven. Hij neemt alleen maar. Hier bij deze verleiding van de Heer Jezus Christus, bij deze verzoeking, spiegelt hij de Heere alle koninkrijken der aarde voor. Maar het was niet bedoeld als gift. Het was er alleen maar om begonnen. Om de Heere Jezus Christus voor hem te laten buigen. Als het mogelijk geweest zou zijn de Heere Jezus aan zijn kant te brengen. Als het mogelijk geweest was de Heere Jezus stil te zetten, tegen te houden in zijn middelaarswerk, in zijn verlossingswerk. En laten we dat nooit vergeten, als Satan verzoekt en verleidt, ook in ons leven. Als Satan bezig is om mensen in te snoeren in het net van zijn eigen macht. Dan spiegelt hij een schone schatten voor het klatergoud van deze wereld. Maar laten we niet vergeten, Satan bedoelt niets te geven. Hij heeft ons goed niet op het oog. Hij bedoelt ons te verstrikken. Hij bedoelt ons te nemen, vaster te krijgen in zijn greep. Het lijkt erop alsof allerlei verlokkingen, verleidingen, verzoekingen in deze wereld die ons zo aanspreken, het goede met ons voor hebben. Dien mij, buig mij en je zult veel geluk hebben. Vervulling hebben van al je begeerten. Maar de diepste achtergrond is, Satan wil niet geven. Satan wil alleen maar nemen. Satan heeft geen lust om het Bijbels te zeggen. Satan heeft geen lust in ons geluk. Satan heeft geen lust in ons leven. Het uiteindelijke doel van alle schittering en van al het klatergoud waar Satan mee schermt, is onze dood. Satan zoekt onze ondergang. De Heere zoekt ons leven. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Dat zegt de God van de Schriften. Maar Satan lijkt ons het goede en het geluk op deze aarde zo te gunnen. Maar de diepe duistere achtergrond daarvan is, ik heb lust, een verdorven lust, in uw dood. Daarin dat u zich niet zou bekeren. Daarin dat u niet zou leven. En vandaar laten we ook vanuit het woord van de levende God de listen van Satan zien. En ik hoop ook doorzien. Jonge mensen, ouderen. Als de wereld lokt, de diepe duistere achtergrond is niet dat de wereld en de zonde je veel kan geven. Ze nemen alleen. Op de achtergrond staat geschreven, ik heb lust in jouw dood. En daarom, als je je dood zoekt, je ondergang zoekt, dan moet je de zonde maar dienen. Dan moet je voor Satan maar buigen. Dan moet je maar toegeven aan de fluisterstemmen. Dan moet je maar meedoen met de geest van de tijd. En zeggen, wel, iedereen doet het toch? En niet luisteren naar het woord van de levende God. En daarom komt vanuit deze ingrijpende verzoeking juist zo'n geweldige prediking tot ons vanmorgen. Zoek de dood niet. Zoek de ondergang niet. Maar zoek het leven. Ja, zegt u, maar waar kun je het leven dan vinden? Hoe kun je het leven dan vinden? Als Satan zo machtig is en als wij zo zwak zijn. Als zelfs de Heere Jezus Christus in zulke verzoekingen kwam. Die kon staande blijven, want hij was volmaakt. Hij was de Zoon van God. Maar u hebt het al herhaaldelijk gezegd, wij zijn zo zwak. Wij zijn mensen die onder de macht van Satan zijn. Hoe zouden wij tegen Satan bestand kunnen zijn? En dat kan zelfs de vraag zijn van een kind van God. Als Satan verzoekt, als de machten op hem afkomen, dan word je vaak, is het niet herinnerd aan je eigen zwakheid. Je zwakheid waardoor je niet tegen de machten van de duisternis, de machten van Satan, de listen van Satan en de kracht van je eigen zonde bestand bent. Hoe zul je het leven vinden als Satan ons heeft in de greep van de dood en met de verzoekingen en de verlokkingen en de verleidingen dieper zoekt te drijven in het moeras van de zonde? Onze tekst geeft ook daar een antwoord op. De Heere Jezus Christus is verzocht geweest, maar is in die verzoeking staande gebleven. Hoe? Niet door een verbond te sluiten met Satan. Daarin laat de Heere Jezus Christus duidelijk zien dat het niet mogelijk is God te dienen en de Satan. Twee wegen te gaan. Twee heren te dienen. Hij heeft de Satan overwonnen. Geen verbond, maar overwinning. Hoe heeft hij Satan overwonnen? Wel, hij heeft Satan overwonnen met het woord van God. Met het zwaard van de geest. Dat scherpe, tweesnijdende zwaard heeft de Heer Jezus Christus in de hand genomen, op de lippen genomen. En hij heeft het gezegd met majesteit toen de Satan hem in de geest op die berg heeft verzocht. Ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen zult gedienen. Satan verzocht de Heere Jezus door hem het koninkrijk aan te bieden. Langs de gemakkelijke weg. Alleen maar een knieval. Zonder lijden, zonder strijd, zonder sterven, zonder ondergang. Maar als de Heere aan de duivel gehoor had gegeven, ook zonder God. En nu laat de Heere Jezus Christus in zijn antwoord zien dat hij niet naar Satan wil luisteren. Want dat zijn hele hart en hele geest beheerst wordt door één gedachte. De weg die de Heere, de God van hemel en aarde wil dat ik gaan zal, die weg zal ik gaan. Er staat geschreven, ge zult niemand anders dienen en voor niemand anders u buigen en niemand anders gehoorzamen dan de Heere alleen. De Heere Jezus Christus komt met het woord. Hij komt met het gebod. Want dat is eigenlijk de kern van de woorden die de Heer Jezus Christus hier uitspreekt. Ze zijn bijna letterlijk zo te vinden in het boek Deuteronomium in het 6e hoofdstuk. En als u ze daar leest, dan zal het u opvallen dat deze woorden daar gebruikt worden als een samenvatting van het gebod van God, van het eerste gebod, van de hele wet. Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart. Hem alleen zult ge aanbidden. Hem alleen zult ge dienen. Daarin laat de Heere Jezus tegenover de Satan zien dat het gebod van God hem meer waard is dan al de dwaze voorstellen van Satan. Dat hij bij het gebod van God wil leven. En dat hij hier op aarde gekomen is om het gebod van God te gehoorzamen en te vervullen. De wet van de Heere was geschreven in zijn binnenste. En zijn levensweg en zijn lijdensweg zal gaan langs de lijn van de gehoorzaamheid aan het gebod van zijn vader. En zo is hij borg geworden. Zo is hij de zaligmaker van zondaren geworden. Zo heeft hij de duivel overwonnen en de aarde uit zijn macht gerukt. Door gehoorzaamheid. Door gehoorzaam te zijn aan zijn vader. Door gehoorzaam te lijden. Gehoorzaam te sterven. gehoorzaam te zijn, zelfs in de uiterste smart van de verlatenheid. Door gehoorzaam de wet te vervullen en nergens af te wijken van het woord van zijn vader. De Heere uw God alleen zult gij aanbidden en hem zult gedienen. Christus laat ons hier zien, al aan het begin van zijn werk op aarde, dat het zijn grote begeerte is, zijn spijs en zijn drank is, om de wil van God te doen. Hem alleen dienen, hem alleen volgen. Zo heeft Christus de duivel overwonnen. Door zijn lijden. Door zijn gehoorzaamheid. En daarin ligt een ontzaggelijk rijk en ruim evangelie opgesloten. De Heer Jezus Christus heeft gedaan wat geen mens kon. Niemand van ons kon Satan overwinnen. Niemand van ons kon de dood overwinnen. Niemand van ons kan zijn eigen zonde wegdrukken. Of zichzelf zo rechtvaardig maken dat hij rein en heilig voor God kan staan. Van ons alle geldt het woord van de psalmdichter. Indien u, o Heere, onze zonde zou gadeslaan, wie kan voor uw aangezicht bestaan? Door de zonde zijn we zo zwak geworden. Dat we voor de verleidingen en de verzoekingen niet bestand zijn. Maar nu is er één gekomen. Die de dood en de zonde. De duivel en zijn ganse rijk. Heeft overwonnen. Door gehoorzaamheid. Door lijden. Door sterven. En daarom. Die vraag die zo even gesteld is. Hoe kunnen we het leven vinden als we midden in de dood liggen? En als Satan ons probeert te houden in de heerschappij van de dood? Mijn beste vriend, op die vraag is maar één antwoord. Wij hebben een borg nodig. Deze gehoorzame borg. Die het alleen begonnen was om de eer van zijn vader en de gehoorzaamheid aan zijn vader. Deze borg die leed en stierf. Deze borg die aan het kruis heeft gehangen. Die gebloed heeft voor de zonde. Deze borg hebben we nodig. Want hij alleen kan de machten der duisternis verbreken. Kan de zonde en de dood verbreken. Hij alleen kan Satan overwinnen. Hij alleen kan uw hemelhoge schuld wegnemen. Hij alleen kan de banden des doods verbreken. En daarom de vraag. Als u vanmorgen misschien in de bank zit. Met gedachten in het licht van de prediking van vanmorgen. Ik zit zo vast in mezelf. Dit leeft echt van binnen in mijn hart. Wat de dichter van Psalm 116 zei. De banden des doods hadden mij omgeven. Angsten der hel benauwden me. Ik vond benauwdheid en droefenis. Ik weet dat er een wonder moet gebeuren. Maar ik zit zo vast in mezelf. In mijn benauwenis. Hoe kan ik vrede vinden voor mijn hart? Hoe kan ik met God verzoend worden? Hoe kan ik het leven vinden? U weet het, u kunt uzelf niet bevrijden. De machten van zonde en van uw innerlijke onmogelijkheden zijn groot. Vergeet één ding niet. Dat vanmorgen in dit gedeelte over de verzoekingen van Satan een naam wordt gepredikt. De naam van de Heere Jezus Christus. En dat hij ons wordt geschilderd juist in deze geschiedenis. In al zijn majesteit en macht. Hoe hij bij het begin van zijn ambtelijk werk hier op aarde Satan al heeft teruggewezen met het woord. En hoe hij ook vandaag nog door zijn woord en geest banden kan verbreken. Door zijn woord en geest
vrede kan schenken in het hart. Door zijn woord en geest u erop kan wijzen dat hij de bergen van zonde kan slechten. Door zijn woord en geest heerschappij krijgt in het leven van mensen die gebonden zijn in banden van de dood. Hij wordt ons gepredikt als de machtige, als de bereidwillige, die al de machten van zonde en dood overwint. O, zouden we dan in onze vragen, in onze verzoekingen, in onze nood, hem niet te voet vallen. En het zeggen, Heere, u die de machten van zonde, dood en duivel overwon, breek ook de macht van de zonde in mijn leven. Breek mijn harde hart. Maak het een verbroken hart. Leer me u te kennen. Leer me genade te kennen. Ik ben hulpeloos. Zwak. Verloren. Maar u bent sterk. Genadig. En barmhartig. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Hem hebben we nodig. Die hier getekend wordt door de evangelist als de machtige verlosser. Niet alleen als de machtige verlosser. Hij wordt ook getekend als een bewogen verlosser. Een verlosser die priester is. Een priesterlijk hart heeft. Want waarom is de Heer Jezus Christus door de Geest naar deze verzoekingen toegebracht? Waarom was dat nodig? Wel, de Bijbel laat zien dat één van de redenen waarom de Heer Jezus Christus in al deze verzoekingen gebracht is, is deze. Hij, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, was een hoge priester. Die in alle dingen, aan ons gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Dat betekent dit, dat de Heer Jezus Christus nu in alle dingen verzocht is geweest, in alle dingen geweest is, alleen hij zondigde nooit, maar hij is zwak geweest. Hij heeft tranen geschreid. Hij heeft pijn gevoeld. Zijn hart is verscheurd geweest. Hij is ook verzocht geweest. Hij weet wat het betekent. Als er banden van verzoeking, verlokkende banden, dreigende banden van Satan om ons heen geslagen worden. Hij kent ons hart. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. En dat we stof van jongs af zijn geweest, dat is hem bekend. Want hij is zelf in alle dingen geweest. Hoewel zonder zonde. En daarom kan hij medelijden hebben. Medelijden hebben met mensen in hun nood. In hun verlorenheid, in verzoeking. Deze grote borg en zaligmaker, die ons hier in zijn koninklijke macht getekend wordt, heeft zo'n medelijdend hart. Hij heeft een hart vol medelijden met verloren zondaren die zich verstrikt hebben in de machten van de duisternis. Hij heeft een medelijdend hart. Met zijn kinderen die bestreden worden, die gebogen gaan, die onder verzoekingen gebukt gaan. En dat medelijden is niet een werkeloos medelijden. Dat is soms onder ons mensen zo niet. Dat als je aan een bed ziet van iemand die ernstig ziek is, en je ziet de krachten minder worden. Je ziet de moeite en het verdriet. Dat je hart overloopt soms letterlijk met medelijden. Maar je weet tegelijk, ons medelijden is machteloos medelijden. We kunnen niets doen. We kunnen iemand in rouw, in verdriet. Iemand die ernstig ziek is en daar het geweldig moeilijk mee heeft, niet echt helpen. Ons medelijden is machteloos. Maar het medelijden van de grote hoge priester is geen machteloos medelijden. Dat is genadig medelijden. Daar zit kracht in. Genadekracht. En als die medelijdende hoge priester op een arme zondaar neerziet en de banden van zonde verbreekt, hem tot waarachtige bekering brengt, ach, dan ervaar je er iets van. Als de Heere je bekeert en uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht brengt, die bekering, daar ligt de barmhartigheid van de medelijdende hoge priester in. Toen niemand naar me vroeg, niemand naar me omzag, hebt u naar mij omgezien. En als in het leven van God strijdende kinderen de kracht van de liefde van de grote hoge priester gaat werken, gaat doorwerken, dan ga je het zien als de Heere in strijd ondersteuning geeft. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. De milde handen van de medelijdende hoge priester. Dan kan het wel eens vrede geven in je hart. Als je mag zien dat de Heere nu in alle omstandigheden, ook in mijn eigen strijd, van me af weet. Want hij weet van me af. Zegt het strijdende kind van God. Als de medelijdende hoge priester. Zijn medelijden is niet machteloos. Maar sterk in ontferming en in genade. Deze hoge priester, de borg en middelaar van de kerk van de Heere, staat hier. Voor Satan. Hij staat hier. Ook om ons te laten zien. Waar nu alleen in de strijd van het leven heil en hulp te vinden is. Want wat zegt de Heere? Hij spreekt tegen Satan in de verzoekingen. En hij komt opnieuw met het woord. Opmerkelijk niet. Dat bij elke verzoeking de Heere Jezus Christus komt met het woord. En zegt, daar staat geschreven. Dit keer zegt hij, daar staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen zult gedienen. Dat heeft de Heere Jezus gezegd met een bepaalde bedoeling. We hebben het vorige week al gezien. De Heere Jezus antwoordt Satan met het woord. Niet voor zichzelf. Niet in de eerste plaats voor Satan. Hij had tegen Satan ook kunnen zwijgen. In een koninklijk zwijgen. Hem voorbij kunnen gaan. Maar hij spreekt. En dat spreken van de Heere Jezus hier is vooral om zijn kerk te onderwijzen. Als profeet onderwijs te geven. Opdat ze zouden weten hoe ze in verzoekingen en beproevingen alleen staande kunnen blijven. Ze kunnen alleen met het woord de vijand de mond snoeren. En alleen met het woord kunnen ze, uit het woord kunnen ze kracht putten in de strijd van het leven. Op uw woord heb ik gehoopt. Dat is eigenlijk de grondtrek van het leven der genade. Dat Gods kinderen op het woord leren hopen. Door het woord onderwezen worden en met het woord zelfs in de strijd de vijand kunnen weerstaan. Wat zegt dat woord? Wat de Heere Jezus in deze verzoeking aan zijn kerk voorhoudt. Hij zegt, als Satan u verzoekt door u af te trekken van God en van zijn dienst. Als Satan u verzoekt om het maar op te geven. Om langs de makkelijke weg maar een knieval voor hem te maken. Dan is er één woord dat u op het hart gedrukt wordt. De Heere uw God alleen zult gij aanbidden. En hem zult gedienen. Buig niet voor Satan. Maar zoek den Heere en leef. Dien hem. Wandel in zijn wegen. Ach, zegt u. Dat is nu juist zo moeilijk. Als ik heel eerlijk ben, dat is toch eigenlijk onmogelijk. Om de Heere alleen te dienen. En de Heere alleen te aanbidden. Als er zoveel krachten zijn die ons wegzuigen van de Heere en van zijn dienst. Als ik in mijn eigen hart de liefde niet vind die God waard is. Als ik in mijn leven niet zie dat het hoogste is om God te eren, God te bedoelen. U zegt het misschien uit uw eigen ervaring. Ik weet het, ik heb het door genade mogen leren. Het hoogste doel van het leven is God lief te hebben boven alles en mijn naaste als mezelf. Dat is het gebod, dat is de wet. Maar ik vind, ondervind, dat ik God niet lief heb zoals hij lief gehad moet worden. En dat ik het heil van mijn naaste niet zoek zoals dat zou behoren. Het gebod van God, mijn verlangen gaat er naar uit. Maar ik ben zo zwak. Er zijn tijden geweest waarin ik beloofd heb, Heer, ik zal u lief hebben. Misschien juist in de begintijd van het geestelijke leven. Als de Heer zo genadig op ons neerziet, ja, dan komen er allerlei geloften en beloften uit ons hart op. Goed bedoeld. Uit de volheid van je hart. Heer, ik zal u lief hebben. Heere, mijne sterkte. Maar je komt er hoe langer hoe meer achter. Dat het wandelen in de wegen van de Heere alleen te bedoelen. De Heere alleen te eren. Het is bij ons niet. De macht van de zonde is zo sterk. En daar komt nog vlees en wereld bij. Satan verzoekt. En toch zegt de Heer Jezus Christus. Tot zijn strijdende kerk die in dit soort dingen zit. De Heere alleen zult gedienen. En hem alleen zult ge aanbidden. Hoe dan, heren? Vergeet u niet. De Heere Jezus Christus spreekt deze woorden. En als hij de woorden van de wet spreekt. Genade is op zijn lippen uitgestort. Hij spreekt deze woorden als degene bij wie genade is. En hij zegt het. Tegen zijn kinderen. Ik weet het. Dat bij u geen krachten zijn. Ik weet het. Dat u het niet kunt. Maar nu wil ik u de kracht geven. Om naar dit wetswoord te leven. Dit gebod te leven. Ik heb het gebod voor u gehouden. En ik wil het u leren. En dan val je neer op je knieën. En dan ga je in je leven veel bidden. Heere, neig u dan mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Ons hart is als een gebroken kruik. Als je een kruik op de grond laat vallen. Dan vliegen de scherven in allerlei richtingen. Zo is ons hart. Ons hart is bezig met allerlei dingen, richt zich als die uiteenvliegende scherven op allerlei dingen, op allerlei zonden. Maar als God ons hart verenigt dan buigt hij alle uitgangen van ons hart, alle verlangens in één richting. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Zo biddend leert u wandelen, de Heere alleen zult gedienen en hem alleen zult gelief hebben. En zo gaan we ook Gods eer bedoelen. Als we door genade, de genade van de Heer Jezus Christus, met een verenigd hart hem mogen zoeken, hem mogen bedoelen, zou u er geen zin in krijgen? Zou jij, jongen of meisje in de kerk, daar geen zin aan krijgen om de Heere te zoeken, om hem te dienen? De paden van de grote verzoeker, ze zijn de dood. Maar bij hem is het leven. En als we het leven bij hem mogen vinden, dan gaat ons hart zingen. Dan gaat het hart hier op aarde zingen. De harten van de engelen in de hemel zingen. Tot lof en aanbidding van de Heer. En dat is toch het grote doel. Dat zijn naam verheerlijkt wordt. En zijn eer mag klinken. Dat is een koninkrijk. Waar de lof van God gezongen wordt. Waar hemel en aarde tezamen zingt. Ere zij deze God. Ere zij deze koning. Bij wie zaligheid is. Amen. Met dankzegging en gebed. Almachtige en eeuwige Heere, we zeggen uw naam dank dat we vanmorgen uw woord mochten overdenken in uw huis. Wil u het toepassen door de werking van uw geest. Leer ons, Heere, om alles van u te verwachten. En geef dat we de verzoekingen van Satan mogen onderkennen. Dat we zijn macht niet klein mogen achten. Maar dat we midden in de nood van ons leven naar u leren vluchten. O getrouwe koning, profeet, priester en koning. Zie in majesteit, in genade, in ontferming op ons neer. Wees nu met ons als we elkaar verlaten. Verlaat u ons niet en breng ons waar we verwacht worden. Wil ons deze avond weer samenbrengen in uw huis. We vragen dat om Jezus wil alleen in de dankzegging voor alles wat u ons schonk uit genade. Amen. We zingen uit de berijming van het gebed des Heren het 8e vers. Verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Het 8e vers van het gebed des Heren. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.